Gedeelde smart is halve smart.
En soms dubbele smart.
Elke week delen ik, Maamke,
Depri en ik, Megan,
Bang, een mentaal verhaal.
We volgden ongeveer alle therapieën die er bestaan en huilden 1 miljoen liter angsttranen.
Nu gaan we moedig op zoek naar de levenslessen die zich in alle smart schuilhouden.
Aan het eind bespreken we de smart van een luisteraar en komen we met een oplossing.
Zo zijn we dan ook alweer.
Iedere aflevering sluiten we af met een smartlab van eigen makelij waarin de geleerde lessen bezongen worden.
Welkom bij Smart de podcast. Hallo!
Hi!
Daar zijn we weer.
Nou, en of we er zijn.
Knettervers.
Ik zou willen zeggen knusper vers.
Knakel, knusper, vers.
Ja hoor.
Terug uitgerust, terug van vakantie. Nou, vol
terug.
Inspiration.
Ik zou niet zeggen terug uitgerust. Ik zou... Terug is goed.
Het is gewoon een feit. Je bent weer in je huis.
Ja.
En uitgerust...
Nooit.
Nou, nooit.
Nee, maar goed, daar hebben we al een hele aflevering aan gewijd.
Ja, dat is een leuke herinnering aan de aflevering die er al zijn, lieve luisteraar. Aflevering moeheid.
Yep.
Kan je luisteren. Dan hoor je alles over Megan's nooit uitgerustheid. Maar goed, we zijn er weer. Ik ben best wel uitgerust eigenlijk. Ja. Maar misschien moeten we dit bespreken meteen in onze eerste rubriek, genaamd...
Hoe is het nou echt met je?
Megan, hoe is het nou echt met je?
Oh, wat leuk dat je het vraagt. Het gaat goed. Dit klonk als een vraag. Ja. Nee, het gaat goed. Tuurlijk zijn er wat dingetjes. Hè? Ja, als er geen dingetjes niet zouden zijn, zou ik Megan van Wees niet zijn. Er is van alles. Er is van alles. Maar wat ik nu eerst bedoel, jullie hebben weken zonder ons gemoeten. Dus ik ga nu eerst even... zeggen wat iedereen al weken wil weten. Heeft dat mokkel nou eindelijk een massage gehad?
Dit was de cliffhanger van vorig seizoen inderdaad.
Ja, dat was de cliffhanger. En het antwoord is... Ja.
Ah! Megan, fantastisch. Ten eerste gefeliciteerd met het uitvoeren van deze opdracht. Want dit was een opdracht ergens in de aflevering over... Was het...
Ik heb stress, het idee dat het iets paniek. Met lichamelijk iets ongemak.
Ja, was iets met lichamen. Hey, hoe was het voor je? Wat vond je ervan?
Ik heb een beetje mixed feelings. Mm-hmm. Ik vond het ergens, was het gewoon wel ontspannend. We waren ook gewoon, ik was met Corine, mijn vrouw, met groter dan gemiddelde borsten. ze zei ook... We hebben volgens mij ook al aangekondigd... dat we ooit een aflevering willen doen... met ons beide partners. En Corine zei... het eerste wat ik ga doen is rechtzetten... hoe groot mijn tieten zijn. Want zo groot zijn ze nou ook weer niet.
Ja, maar ze zijn wel groter... dan die van mij en mijn partner. En die van jou.
Ja, precies. Dus... misschien is het gewoon ook wel... Kijk, ik weet niet of iedereen die ons de hele tijd hoort zeggen... Corine met grote borsten... dat ze denken dat ze echt een soort van watermeloenen... aan haar borstkas heeft hangen of zo. Dat is niet per se aan de hand. Maar ik kan in principe wel 1 cup van haar BH... over mijn hele hoofd heen doen.
Even cup for scale is dit.
Ja.
Ja. Dat zegt ook iets over de omvang van jouw hoofd.
Het zegt
inderdaad.
Denk ik meer over de omvang van mijn hoofd... dan over de omvang van de borsten van mijn vrouw.
Oké, maar goed. Je was met je vrouw naar de massage.
Ja, ze was jarig. Zij mocht kiezen wat we gingen doen. We gingen de hele dag naar een spa. En toen dachten we, laten we ook een fucking massage boeken. Let's go, we gaan het meteen goed doen. En dan ben ik eindelijk van die opdracht af.
Ja, precies.
Dus ergens was gewoon een hele lekkere ontspannende dag. Ik was, weet je, ik zat nog... ik vond nog 3 maanden lang... olie in al mijn kieren en gaten.
Ja, dat zijpelt er dan heel langzaam uit inderdaad.
Ja, precies. Ja. Dus wat dat betreft was het wel lekker. Alleen, het was toch... ik vond het ongemakkelijk. Want je ligt dan toch zo helemaal ontkleed. En het was ook... De masseur was een meneer. Mm-hmm. Aardige meneer. Niks ten nadele van deze masseur meneer. Maar ik vind het toch... Ik word niet vaak... Mijn blote lichaam wordt niet vaak aangeraakt door mannen.
Niet tot nauwelijks eigenlijk.
Ja, nooit. Nee. Dus dat, ik weet niet waarom. Het is zijn werk, maar toch voelde het een beetje ongemakkelijk. Ook omdat het een beetje een ongemakkelijke manier was.
Oh ja, maar dat kwam misschien ook omdat jij als een soort brok ongemak binnenschuifelde. Zou dat kunnen? Zo nee, zie ik dat dan een beetje voor me.
Ik was enorm charmant en sociaal vaardig.
Oh nee, dat niet. Dat geloof ik meteen. Charmant.
Oh, maar fysiek 100% bedoel je?
Ik bedoel meer de energie die je dan meeneemt. De,
oh,
dat op elkaar geklemde kaakjes.
Dat zou kunnen. Ik ben me er nooit heel erg bewust van wat mijn lichaam uitstraalt. dus het zou kunnen. Maar op zich, ik was hierboven zo. Was ik gewoon, nee, joh, gezellig, lekker, passage, leuk hoor. Hoe is het met jou?
Ja.
Maar mijn lichaam zei waarschijnlijk, raak me niet aan.
Ja,
ik weet het niet.
Met zijn...
ik weet het
ja,
niet.
Dat is de stem, mooi.
En ik weet niet of dit dan alweer heel persoonlijke informatie is. Maar het interesseert me allemaal niet, weet je wel. Ik heb een extreem gevoelige onderrug. Mm-hmm. ik weet niet waarom. Ja. En het is gewoon niet altijd. Dus het is niet continu dat als er iets... bedoel, dat als ik een t-shirt aantrek, dat ik al meteen denk, auw, of zo. Maar het is gewoon... bij aanrakingen, dan ga ik automatisch ervan weg. Gewoon, ik krijg zo'n soort van... alsof het kietelt of zo. Ik weet niet wat
pisril.
Ja, niet echt. Ik weet niet. Nou ja, in ieder geval, iedere keer... Nou ja, bij, weet je, de onderrug wordt vaak aangeraakt bij een massage.
Correct.
Ja, zeker bij deze ook. Het was niet een voorkant massage, zeg
maar. Nee, het was een onderrug massage.
Die bestaan die ook wel, denk je? Dat de hele voorkant van je lichaam gemasseerd wordt.
Ik heb dat een keer gehad.
Oeh, wat was dat?
Ongeluk.
Of per ongeluk.
Oh. Ja, het was gewoon een ontspanningsmassage. En toen ging ze ineens mijn buik en mijn tieten zitten te masseren. ik moest ook heel erg lachen ervan.
Ik denk dat ik wel heel even ongemakkelijk zou zeggen van... Nou ja, dat hoeft van mij niet.
Ja, dat is gaaf hè, dat ik dat gewoon niet heb gedaan. Dat ik alleen maar heb liggen hinneken.
Jij bent gewoon aangerand.
Misschien, voor geld. Maar goed, we waren bij jouw opdracht. Even terug naar, was het nou... Als je in één woord moet zeggen hoe het was. Wat zou je dan zeggen?
Misschien was dit geluid eigenlijk wel.
Oh, oké. Wat ik daaraan koppel is, denk ik... Het was wel prima, maar er zaten ook momenten bij... waarbij ik me een beetje ongemakkelijk voelde. Ik ben blij dat ik van de opdracht af ben, maar het heeft niet bijster veel voor mij gedaan.
Nou, ik denk dat je dat geluid behoorlijk correct hebt geïnterpreteerd.
Dank je.
Ja. En... Ik vind massages gewoon aan zich helemaal prima. Niks mis mee. Hartstikke lekker. Maar ik vind het denk ik toch gewoon prettiger als Corine of zo mij masseert. En niet een wildvreemde, iets wat sociaal ongemakkelijke jongeman.
Ik vind het cool dat je het hebt gedaan hoor.
Dankjewel. Ik vind jou ook enorm cool. Gewoon omdat je haar zo goed zit.
Ja! Vet, hè? Het is door de kapper gekruld gisteren. Gekruld. Met een krultang.
Nice.
Dat kreeg ik er ineens bij. En ik heb dus... Oh, heb je dat wel eens dat ze dan bij de kapper zeggen van... Vind je het lekker als ik er ook een maskertje in doe? En vind je het leuk als ik het met de krulboor en de borstel... Met de borstelfeun of whatever wat ze allemaal
vragen? Ik zit dan altijd... Nee, ik zit de rest van de dag toch in mijn huis.
Nou, kijk. Ik heb altijd een beetje dan meteen dat ik denk... Hoeveel gaat het kosten? Ja. Alleen, ik durfde het dan niet echt per se te vragen. Maar nu wist ik dus toevallig heel erg zeker dat het gewoon al bij het hele pakketje in zat. Want ik heb het laten kleuren. En dat is toch al duur, dus dan maakt het ook allemaal zitten. Dan krijg je meteen helemaal de shebang erbij. Dus toen ze zei, zal ik het lekker voor je krullen? Toen dacht ik, ja, dat is goed. En toen zag het er gisteren eigenlijk het eerste deel van de dag heel vreemd uit. Het stond helemaal rechtop. Ik was een soort van rondje geworden. Dan ben ik al best wel rond, maar nog ronder.
Cool.
En nu is het ineens helemaal hoehoe, helemaal hoe. Ja, toch?
Ja.
Hey, wat is dat geluid?
Figuur, hè, lieverd.
Ja, is ook.
Ja.
Maar goed, hebben we nu antwoord op de vraag hoe het met je is?
Ja, ik denk goed. En het was gewoon... En ik wilde gewoon niet iedereen langer in spanning houden. Want iedereen denkt al, heeft ze nou die massage gehad?
We hebben dus zoveel berichten gehad.
Zoveel.
Van luisteraars.
Nul. Zoveel berichten. Ja.
Oké, wil je weten hoe het met mij is?
Zo graag. Hoe is het met
dit
je?
Dat was drumroll.
Was dit een poging tot een roffel?
Ja.
Oef.
Ik gebruikte zowel mijn handen als mijn stem.
Nee, ik hoorde en zag het gebeuren, maar...
Oké, nou, goed. Het gaat goed, ja.
Gaat het nou gewoon goed met ons allebei?
Ja, ik denk het.
Nou, dan kunnen we stoppen. Dag, lieve luisteraars.
Dat was het. Ja, of we moeten goed de podcast misschien gaan maken. Dat kan natuurlijk altijd nog.
Ja, dat kan ook.
Om een zwaar.
Het gaat wel goed, de podcast.
Prima, de podcast. ben dus natuurlijk solo en moederziel alleen op vakantie geweest. Daar hebben we het eigenlijk in de laatste aflevering ook over gehad. Hoe spannend ik dat vond. En dat ik zo denk dat ik waarschijnlijk sowieso wel meerdere keren ergens mezelf huilend terug zou vinden in een hoek.
Ja.
Maar het was dus enig. Het is verbazingwekkend goed uitgepakt. Nou ja, daarom gaat het heel goed met me. Want ik heb echt een soort van zelfvertrouwen opgedaan op vakantie. Die ik mee heb kunnen nemen naar de rest van het jaar. Tot nu toe dan, hè. Ik bedoel, hallo, we zijn er maar 1 maand verder. Maar toch, de frisse hoop. En het hoogtepunt voor mij was dat ik mijn duikbrevet heb gehaald.
Yeah.
En dat ik 18 meter onder water in de open zee ben geweest.
Oh, dat is echt diep wel.
Met allemaal enge beesten. En ik dacht, ik vertel even over het moment dat ik dus een paniekaanval kreeg onder water.
Onder water?
Ja, want op een gegeven moment gebeurde er iets vaags. Het was me niet helemaal duidelijk, maar wat me wel duidelijk was, was dat een van mijn buddies, dus je gaat met een groepje, dat die bijna geen lucht meer had. Dus de tank was bijna leeg. En we zaten nog best wel diep, ik denk op iets van 10 meter of zo. En we moesten dus omhoog. Alleen ineens greep de dive master, dus dat, ja, de instructeur, een persoon die je duik begeleidt, want tijdens die lessen.
Titel wel.
Die, ja, vette dive master.
Wow.
Die greep mij bij mijn jasje, bij mijn dingetje, bij mijn outfit. En trok me echt, ja, mijn lurven. En trok me echt mee omhoog. En toen pakte hij iets uit zijn zak en gooide het in de lucht, zeg maar, in het hogere, in het water. En dat schoot omhoog en het zag eruit als een soort noodparachute. Ik dacht echt, wat gebeurt er? We gaan dood. Ik had het gevoel van, ik zie niet wat er mis is.
Yeah.
Dus dat zal extra, misschien is er een haai, is iemand aan het verdrinken, whatever. En door, ineens kreeg ik helemaal een soort van tintelende ledematen.
Ja.
En ik had tijdens de theorielessen geleerd over stikstofvergiftiging. En dat je dus onder andere, ja, een soort van het gevoel dat je slapende armen en benen en zo krijgt.
Oh, nee.
Dus ik dacht, hij heeft iets aan mij gezien dat ik niet oké ben. En ik word nu gered. En het is een soort van dingetje wat hij omhoog gooit van SOS of zo. Dus ik raakte totaal in paniek. Maar ja, je bent gewoon onder water. En alles gaat heel traag. En je hebt dat maskertje in, of je zuurstofmaskertje. Dus eigenlijk, hoe het zich uitte was gewoon doodstilte. Ik bewoog gewoon met hem mee. Maar ik had echt, ik dacht echt, ik ga dood volgens mij. Was dit het? Heel nieuwsgierig was ik, een soort van oh, jeetje, wat jammer. Ik ben nou net voor het eerst, het was ook mijn eerste duik in de zee.
Wat jammer.
Ja, maar ik vond het dus super verrassend dat ik niet helemaal ging panikeren, zeg maar, ging heftig, ging ademhalen of ging huilen. Ik kon ook niet echt onder water. Toen we eenmaal boven waren, bleek dat dat ding wat hij omhoog gooide, dat dat gewoon normaal is. Dat is een soort van seintje voor boten. En er staat op diver beneath.
Oh.
Want normaal, als je omhoog gaat, neem je daar best wel een paar minuten de tijd voor. Dus dan gooi je dat ding alvast naar de oppervlakte. En dan weet het boten, oh, er komen over een paar minuten mensen daar ongeveer naar boven.
Oh.
Maar dat wist ik niet. Dus ik dacht echt van, wat voor een ding. Je hebt iets gegooid waardoor het nu helemaal op ambulances moeten komen. En eigenlijk was het heel leuk dat ik dus daarna erop terugkeek en dacht, wow, ik was echt even heel bang. Maar alles ging eigenlijk goed. En de volgende dag ben ik ook gewoon weer de zee ingegaan en dieper gegaan. En ging het ook vooral beter. Dus dat heeft me echt een enorme zelfvertrouwen boost gegeven.
Wat goed.
Ja.
En wat lollig ook, dat je dan op zo'n moment toch ook gewoon kan denken, oh nee, ik ga dood. Terwijl,
oh, ik ga dood?
Ja. Bizar. Maar wat vet en dapper. En tenminste, ik zou al niet in mijn eentje helemaal naar het buitenland gaan. En dan ook nog eens helemaal duiken. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje een angst, ik heb een beetje schrik van water.
Oh, echt?
Ja. Ik vind, als ik, fun fact about me. Als ik een nare droom heb, is het 9 van de 10 keer dat ik in een ruimte ben die zich vult met water en ik kan er niet uit.
Oh, dat betekent vast iets, hè?
Ja, droomanalisten unite. Wat is er
mis met jou?
Wat is er mis met mij?
Ja. Oh, leuk. Ja, ik heb dus wel eens een nachtmerrie gegoogeld. En toen kreeg ik op alle sites iets anders eruit.
Oh.
Dus je kan ook gewoon zelf iets verzinnen wat het
betekent. Nou ja,
betekent.
Als ik gewoon even, ik wilde zeggen logisch nadenken. Maar een droom analyseren is tegenovergestelde van dat. Maar als je zit in de ruimte en het water komt steeds hoger en je kan er niet uit. Dan vermoed ik dat ik gewoon een beetje te veel hooi op mijn vork heb. En dat het letterlijk allemaal boven mijn hoofd groeit of zo. Hoe zeg je dat?
Vet. Het water staat je aan de lippen.
Oeh, maar ook daarbij nog.
En eroverheen. Het water staat je over de lippen.
Dus dat denk ik.
Zoiets. Ja, dat zou kunnen. Dat het dan een soort van onderbewuste is.
Maar zoveel hooi heb ik helemaal niet op mijn vork. Dus ik weet
het
niet.
Nou, ja, maar weet je. Sommige mensen hebben gewoon een heel klein vorkje toebedeeld gekregen.
Is dat? Ik heb een taartvorkje in plaats van een hooivork.
Ja, precies. Dus dan is een schep hooi echt dan wel pittig.
Ja, dat is waar. Wel. Goed punt.
Hey, vandaag, waar gaan we het over hebben? Want we hebben nu al ongeveer een kwartier gekletst.
Ja, jee.
Maar waar gaan we het nou eigenlijk echt over hebben?
Nou, we gaan het hebben over iets wat we al hadden aangekondigd voor vorig seizoen. Het gaat nu eindelijk gebeuren. We gaan het hebben over diagnoses. Woep, woep. Ja, Maamke maakt een soort gebaar. Alsof er, ik weet niet, luchtalarm, feest. Ik weet het niet.
Het was een partygebaar. Het was een partygebaar, oké?
Ja, ik ga nooit naar feestjes. Ik weet dat niet, oké? Oké. Dus, oké, Maamke maakt een partygebaar. We hebben er zin in.
We hebben over dit onderwerp meerdere vragen binnengekregen. En we vinden het heel leuk als onze luisteraars meebeslissen welke vraag we dan gaan behandelen.
Ja.
Dus deze week hebben we dat eens eventjes lekker op de socials geknald. Twee opties, twee vragen. Ja. En de meeste stemmen gingen naar de vraag...
Ik durf anderen niet over mijn diagnose te vertellen.
Ja, en wat moet ik doen?
Ja, wat moet ik doen? Gewoon uit angst voor rare blikken, schaamte rondom een diagnose.
Ja, ach. Ik word daar bijna meteen een beetje kwaad van. Dat het blijkbaar zo is dat je je soms moet schamen voor een diagnose.
Ja.
Heb je dat wel eens meegemaakt?
Dat ik me schaamde voor een diagnose?
Mm-hmm.
Ja, ik weet het niet. Ik heb qua diagnoses niet super veel schaamte, denk ik. Maar in sommige gezelschappen zou ik er niet snel over beginnen, denk ik. Over bepaalde dingen. Nou ja, net als dat ik bijvoorbeeld niet een kamer inloop en zeg... Hallo, ik ben homoseksueel. Want ja, dat hoeft gewoon niet.
Nee. Nee, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen het van de daak schreeuwen... en je gewoon in je eigen fijne omgeving veilig kunnen voelen.
Ja.
En ik denk dat wij het hebben over dat tweede. Dus dat je je diagnose bijvoorbeeld niet aan vrienden of familie durft te vertellen. Uit angst voor afwijzing of dat mensen anders met je om zullen gaan.
Nee, dat denk ik niet. Heel erg, nee.
Dat is super fijn. Ik denk het ook niet. Ik denk ook niet dat ik dat heb gehad. Ik heb wel eens gehad dat ik dan mezelf gewoon een beetje schaamde voor... Het was nooit een definitieve diagnose, maar wel dat ze zo een paar dingen hadden voorbij laten komen. Daar wordt ook dan soms best wel losjes mee omgesprongen, vind ik.
Ja.
Ik ben op een gegeven moment echt... vlak voordat ik werd opgenomen, was ik heel intensief in therapie. En toen had ik ook en een psychiater en een psycholoog. En die strooide best wel af en toe een beetje met woorden die daar zo onder geschaard kunnen worden. En ik weet nog wel dat ik dacht van... oh, dit zou ik wel erg vinden als mensen dat weten. Of omdat ik het gewoon gênant zou vinden.
En voel je nu comfortabel om dat te delen?
Ja. Bijvoorbeeld... hoe heet het nou? Borderline. Bijvoorbeeld borderline. Werd eventjes gezegd.
Omdat borderline misschien dan mensen die er niet... mee bekend zijn, er een ander beeld van hebben dan wat het eigenlijk is.
Ja. En ik zelf was er ook niet mee bekend. Dus ik had er ook een vrij zwart-wit beeld van. Mm-hmm. Uiteindelijk was het ook niet de diagnose die ik echt kreeg. Maar het was wel in bepaalde gesprekken werd het wel vaker benoemd. Mm. En dat vond ik toen wel heel erg. Dat ik wel dacht van, oh nee, dat ben ik dan. Of zien mensen mij zo?
Ja. Yeah.
Terwijl ik denk, misschien helpt dit, luisteraar, dat je je blijft beseffen van... je bent niet je diagnose, maar je hebt je diagnose.
Ja.
Dus ja, wat is het verschil?
Het is niet jouw diagnose, is niet wat jou maakt tot wie je bent. Het is niet iets belangrijks aan jou.
Nee, en ik denk ook dat als dat je er eigenlijk al ten eerste wel wat vertrouwen in mag hebben dat er mensen om je heen die van jou houden, die kennen jou. Het is niet alsof zij ineens, als jij, stel je voor, jij zou zeggen, ik heb als diagnose gekregen dat ik borderline heb. Mm-hmm. Dat ze dan ineens een heel iemand anders zien.
Nee, want ze kennen jou al heel lang. Dus dan denken ze, oh, blijkbaar heb ik dan dus, tenminste dat hoop je dan, dat ze dan denken, oh, misschien had ik dan toch een ander beeld van borderline, want ik ken jou en wat ik in mijn hoofd heb van wat het is, is niet wat ik zie.
Ja, dus ik denk ook dat zolang je iets niet durft te vertellen, zo'n diagnose, ontneem je jezelf misschien ook een beetje de kans op succeservaringen. Dus juist wel doen. Alleen ja, hoe begin je eraan? Misschien gewoon, als er iemand is in je omgeving die je heel erg vertrouwt, daar mee proberen en ook aangeven van, ik vind het super spannend en ik ben bang dat je vertelt waar je bang voor bent. En je hebt ook natuurlijk nog bepaalde nummers die je kan bellen, waar mensen de telefoon opnemen die gewoon voor hun werk met je gaan praten.
Ja.
Ik zoek het even op hoor. Correlatie volgens mij, even kijken. Het heet, ik zou willen aanraden dan om mind-correlatie op te zoeken. En we zetten ook eventjes alle informatie daarover in onze show notes. Maar je kunt ze bellen, je kunt met ze chatten, je kunt zelfs WhatsAppen. Dus ik zal het WhatsApp-nummer en het telefoonnummer en de website allemaal eventjes in de show notes zetten. Daar kan je het vinden. En dat is dus eigenlijk als je met iemand wil praten die je verder niet kent, maar die wel opgeleid is in omgaan met mensen met mentale problemen of met zorgen of met eigenlijk alles waar je maar tegenaan kan lopen, mentaal gezien.
Ja.
Het kan misschien heel fijn zijn, luisteraar.
Ja, zeker.
Hebben we dan een beetje antwoord gegeven op de vraag? Hebben we dan tips gegeven?
Wat kan je doen? Ja, mijn tip is eigenlijk, maar het is bijna altijd, is de tip toch gewoon praat erover. En als je dus niet, als het niet prettig voelt om dat met mensen in je omgeving te doen, kan het ook met mensen buiten je omgeving.
Ja.
En zoals altijd, therapy is key.
Ja, en het kan ook gewoon bij ons in de DM's. Hè? Dat vinden we alleen maar heel fijn en leuk om ook contact te hebben met andere mensen.
Ja.
En ik zat ook nog te denken, je kan er ook gewoon met je therapeut die je de diagnose heeft gegeven over praten. En aangeven dat je het spannend vindt. Therapy. Ja.
Tenzij het soort van zelf gediagnosticeerd is of zo.
Ga dan in therapie. Gewoon om het even te checken.
Ga dan in therapie en probeer niet al je symptomen te googlen. Want dan heb je sowieso allemaal gênante, rare, enge dingen waar je binnen een dag dood aan gaat.
Precies. Dan sluiten we de gedeelde smart af, toch?
Ja.
Tijd voor een mentaal verhaal.
Leuk.
Mentaal verhaal.
En speciaal omdat je haar zo mooi gekruld is, Maamke Anna Hogendoorn. Wil jij het spitsje afbijten met jouw mentale verhaal?
Oh, lekker. Ja, dat wil ik wel.
Snoepert.
Afgebeten. Graag. Ik wil vertellen over mijn journey, mijn reis naar de juiste diagnose. Want ik ben via allerlei andere diagnoses uiteindelijk uitgekomen bij eentje die echt klopte. En ten eerste denk ik, waarom ik dit wil vertellen is, dat kan dus, mensen. Dat kan gewoon, dat je denkt, hè, ik schizofreen. En dan later beseft, nee, dat is gewoon niet waar.
Ja.
Ook al zegt de dokter het tegen mij, en bestaat de dokter wel echt? Of is het de stem in mijn hoofd?
Nee, of ben ik de dokter? Dan ben je wel schizofreen, ja. Waarschijnlijk.
Nee, toevallig heb ik mijn eerste ervaring eigenlijk met een psycholoog. Was eigenlijk helemaal niet zo fijn. Zelfs zodanig vervelend dat deze vrouw mij zo'n lijst liet invullen. Dat is dan zo'n soort van beetje kort onderzoekje naar je algemene gesteldheid. Dus ik denk dat de meeste mensen dit wel eens hebben moeten doen. Als je ooit een intake ergens hebt, krijg je zo'n lijst. En dan staat er, ik kom niet graag uit bed. Ben je het hiermee eens? Ja of nee? 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 10. Of ik ben bang dat er iets ergs gebeurt. 1 tot en met 10. Deze mevrouw zat naast mij terwijl ik deze test moest invullen op haar kantoor. En zat ook echt commentaar te geven op wat ik aan wilde klikken.
Nee.
Dus nou, valt toch wel mee. Zeg maar dat een beetje, zo dat, in die strekking. Waardoor er dus ook, ja, hele andere dingen uit die test kwamen dan misschien eigenlijk de bedoeling had moeten zijn.
Maar was je toen al een tijdje in behandeling bij haar?
Nee, ik denk dat
dan
dat
weet
echt,
ze dat toch helemaal niet?
Ja, weekje, afspraak 3 was of zo.
Oké, okay. Mevrouw, als je luistert, jij doet het niet goed.
En wat ik ook een keer heb gehad, is dat ik op een gegeven moment, ik had heel lang op de wachtlijst gestaan. Jongens, wachtlijsten.
Ja.
Dat is misschien ook wel een hele aflevering waard.
Zo hé. Misschien kunnen we dat inderdaad wel doen. En tips wat je in de tussentijd kan doen. Want,
ja.
Ja.
Oh.
Ja.
En ik was eindelijk benaderd om een afspraak te kunnen maken. Nou, ik had mijn intake dan gehad. En een week later mocht ik terugkomen en vertelde de psycholoog, wij kunnen jou niet gaan behandelen, want het is allemaal veel te, veel te grote problematiek. En dat is niet op zijn plek hier. En we denken ook dat je misschien schizofreen bent.
Wat? Oh, het was niet zomaar een voorbeeld. Dit is tegen jou gezegd.
Dit is tegen mij gezegd. En ik werd eigenlijk, zeg maar, nadat ze zo'n beetje hadden rondgestrooid met het woordje schizofreen, 10 minuten later stond ik buiten. Ja, dat was dus, dat was ook wel een moment dat ik dacht, eigenlijk wil ik dit aan niemand vertellen.
Nee, natuurlijk.
Maar toen heb ik toch proberen zo snel mogelijk wel de telefoon te pakken. En ik heb mijn moeder gebeld.
Ja.
En ik weet nog heel goed dat zij ook nog eens een keer toen bezoek had. Dus ze zaten gewoon. En dat ik toch dacht, ja, ik ga het wel nu zeggen. Want hoe langer als ik het niet zeg, dan wordt het zo zwaar en groot dat ik het niet meer durf te zeggen. Dus ik heb het toch meteen gezegd. En volgens mij, ja, ze hield zich heel goed. Was ze heel rustig eronder van oké, dan gaan we gewoon kijken wat de volgende stap is en waar je wel terecht kan. En dat heeft er trouwens wel uiteindelijk voor gezorgd dat ik ergens goed terecht kwam waar ze daadwerkelijk voor me konden zorgen op dat moment.
Ja.
Maar na iemand 1 keer gezien te hebben, dat soort dingen zeggen, weet je,
nee.
Een psycholoog of een behandelaar, wat van wat voor soort dan ook, die heeft natuurlijk best wel aanzien. Of tenminste, ik zie zo iemand wel als, ja.
Ja, iemand heeft ervoor geleerd.
Ja, precies. Dus ik nam dat ook echt bloedserieus. En ben daar ook heel erg van geschrokken.
Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
Maar uiteindelijk heb ik wel heel erg geleerd. Dat is denk ik het punt wat ik wil maken. Dat ook van de ene klacht, mentale klacht, komt vaak ook weer de andere klacht. En dan dat heet comorbiditeit. En dan krijg je een soort van sneeuwbaleffect van allerlei vervelende klachten. Waardoor soms ook de echte diagnose die misschien in je zit, die bij je past, waar je gewoon, wat altijd een beetje een deel van je is, een beetje ondergesneeuwd raakt.
Ja.
Dus ik heb uiteindelijk, na echt lang onderzoek, dus uiteindelijk ben ik opgenomen op een diagnostiek unit, wat letterlijk het doel daarvan was, eigenlijk heel veel testen, zodat ze daarna mij verder konden helpen met de goede diagnose. En daaruit kwam onder andere een dysthyme depressiestoornis. Dus dat betekent dat je eigenlijk een heel langdurige depressie hebt. Dit heb jij ook, of niet?
Ja, klopt, ja.
Ja. En eigenlijk heel erg veel somber bent. Niet zozeer ups en downs beleefd, maar eigenlijk gewoon 1 grote lange medium down. Niet eens extreem down, maar gewoon zo nikserig. Ja. Wat dus uiteindelijk niet klopte bij mij. Want ik ben helemaal niet somber van mezelf. Mm-hmm. De diagnose die bij mij uiteindelijk wel klopte was angststoornis.
Ik heb toevallig precies hetzelfde pad bewandeld.
Heb jij? Want dat wist ik niet.
Bij mij klopte dat ook niet echt. Omdat ik, tenminste, er zijn periodes geweest dat ik wel echt heel veel somber was. Maar dat is al jaren niet meer zo.
Ja.
Toen dacht ik ook, ja, ik zal ongetwijfeld een dysthyme depressiestoornis gehad hebben of zo. Dat zou me niet verbazen, maar nu is het een angststoornis.
Ja.
Ja.
Ja, en dat het dus echt, wat ik een hele fijne ontdekking vond, is dat dingen kunnen dus echt weer helemaal veranderen. En niks is in steen gebeiteld. Is dat de uitspraak? Weet ik veel.
Ja,
niks is vast.
Ik vind het goed. Niks is vastgetagd.
Nee, het is gewoon niks is met een ductapeje op je hoofd geplakt.
Niks is met een pritstift op je rug gefrot.
Nee, het kan allemaal weer veranderen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, wat ik heel erg als tip aan mezelf geef, en is dat kijk vooral bij een diagnose naar welke dingen er worden aangeraden die ik zouden kunnen helpen bij zo'n diagnose. En niet zozeer naar wat er allemaal dan stom aan je is of raar is, of wat er allemaal negatief in je leven kan gebeuren. Dus bijvoorbeeld bij een angststoornis zou ik dan kunnen denken, oh, en ik ben altijd overmatig bang en dat zal allemaal wel niet kloppen en ik maak alles groter dan het is. Maar aan de andere kant weet ik ook nu, oké, dus dan heb ik het nodig dat ik ademhalingsoefeningen goed oefen en leer. Dat ik zo snel mogelijk uitspreek dat ik ergens bang voor ben of stress overbeleef. Omdat ik dan het uit mijn hoofd haal en samen deel met een ander paar hersens die misschien niet een angststoornis heeft. En eigenlijk dus veel meer de tools ervan inzet dan dat ik alleen maar mezelf laat bevriezen door, oh, ik heb dit label en nu ben ik gek.
Mm-hmm.
Dat was echt mijn grote ontdekking. Want ik heb me ook echt wel geschaamd voor diagnoses. Ik heb dus ook bijvoorbeeld de diagnose gehad. Borderline persoonlijkheid trekken. Mm. Bijvoorbeeld. En afhankelijkheidsstoornis.
Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Ja, terwijl dat allemaal dingen zijn die nu daar echt niet meer zijn. En misschien dus wel een tijdje er zo waren. Maar ja.
Nou ja, en ook, ik denk ook dat er bepaalde dingen met je aan de hand zijn, of dat je bepaalde emoties hebt in een periode, betekent niet dat je dan ook voor altijd ineens die diagnose met je meedraagt of zo. Het kan natuurlijk zijn, in sommige gevallen kan het fijn zijn als iemand zegt van, hey, volgens mij is dit met je aan de hand. En soms klopt dat dan, of klopt het in ieder geval op dat moment en geeft dat net de handvat om er iets aan te kunnen doen.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet zo dat als iemand zegt, je hebt trekken die bij borderline passen, dat dan ook meteen, dat je dan de rest van je leven denkt, ja, maar ik heb borderline of zo. Ja. Ik ben borderline.
Ja, precies. En dat was ook een vraag die we ook nog kregen op Insta. Kan het ook tot een opluchting leiden als je een diagnose krijgt? Heb je dat wel eens ervaren?
Korte antwoord, ja.
Ja, heel erg. Ja. Dat het op zijn plek valt. Ja.
Ja, want als het namelijk een naam heeft, betekent het dat er waarschijnlijk meer mensen zijn die het hebben. Is er waarschijnlijk onderzoek naar gedaan en is er zeer waarschijnlijk iets aan te doen.
En dan kan je bij een clubje.
Ja.
Bij een clubje van crazy people.
Yeah, dat zijn de leukste mensen.
Bij onze club, bij Smart Club.
Ja.
Oké, dus dat is mijn mentale verhaal. Ik merk dat ik misschien een beetje warrig ben. Maar ik hoop dat ik mijn punt heb overgebracht.
Nou, dan hoop ik dat ik straks dan geheel tegen de verwachtingen in wel een samenhangend verhaal kan vertellen. Het is leuk als we de rollen gewoon eens omdraaien.
Ja, straks, nu. Vertel.
Ah, okay.
Jouw mentale verhaal.
Mijn mentale verhaal. Nou, ik zie wel, het is wel grappig, we zijn gewoon zoveel overeenkomsten tussen ons. Maar ook nu je net begon, eigenlijk met dat je niet altijd, of dat je eigenlijk de eerste ervaring met een psycholoog niet een fijne was. En dat was voor mij ook zo. Ik denk de eerste keer dat ik naar een psycholoog ging, was ik een jaar of 14. En nou, dat was echt geen fijne ervaring voor mij. Daarna heb ik nog een therapeut gehad. Dat is ook niet echt super fijn. Maar ik dacht niet, dan geef ik het op. Daarna heb ik wel een redelijk goede ervaring gehad. En nu heb ik al een paar jaar dezelfde therapeut. En er is gewoon altijd iemand die past.
Ja.
En die je echt snapt. En het is ook heel moeilijk. Dus voor alle hulpverleners die misschien wel eens een verkeerde diagnose hebben gegeven. Het is heel moeilijk, want het is toch een momentopname als je iemand spreekt. Je kent iemand niet persoonlijk. Over het algemeen, als je iemand wel persoonlijk kent, zou je diegene eigenlijk niet moeten behandelen ook. Het is gewoon heel moeilijk. En er zijn heel veel overlappende diagnoses.
Ja.
En daar wilde ik even wat aandacht eigenlijk nog aan besteden. Want ik heb al best wel veel verschillende diagnoses gehad. Ik heb er een boek over geschreven. Iedereen is een sukkel en ik al helemaal. En daarin bespreek ik eigenlijk alles wat er zo ongeveer mis kan zijn met een mens. En toevallig ook met mij allemaal.
Ja.
Maar er zijn gewoon heel veel dingen die overlappen. Dus je kan bijvoorbeeld denken, nou, zoals jij zei, die dysthymische depressiestoornis heeft ook enorm veel overlap met hypersensitiviteit, chronisch vermoeid zijn, klinische depressie, een angststoornis, paniekstoornis, en ongetwijfeld zelfs ook met borderline of schizofrenie. Er zijn al die dingen hebben allerlei overlappende dingen. Dus het is best wel moeilijk om dan te kijken wat is de juiste. En inderdaad dan door een beetje te kijken van ja, wat is er misschien altijd al geweest? Of wat voelt voor jou als het grootste probleem? Kom je dan toch misschien uiteindelijk tot iets waarvan je denkt, dat zou het wel eens kunnen zijn.
Ja.
En ook, ik wil toch ook heel graag duidelijk maken dat het helemaal niet belangrijk is om een diagnose te hebben. Maar het kan, zoals een van de luisteraars had gevraagd of aangaf, van, kan het soms ook een opluchting zijn? Ja, zeker. Ja. Omdat er dan misschien iets aan gedaan kan worden.
Ja, en het kan ook heel fijn zijn dat je dus als je omkeert, je hebt een diagnose en je bent het niet, dat je weer even herinnerd wordt van, oh, dat ben ik niet. Dat ik gewoon even het niet in me kan vinden om iets positief te zien. Dat ben ik niet. Dat zit niet in mij. Dat is een stukje van een ziekte of van iets wat toevallig nu even aan me vastzit. Maar dat kan ook weer weggaan. Of dat kan daar kan ik beter mee leren omgaan. En ik denk ook inderdaad wat je zegt, dat de hulpverlener bij je past, dat is echt mega belangrijk. En daar mag je ook echt alle ruimte voor innemen, denk ik. Van als het gewoon niet werkt na een tijdje. Ja, moeilijk. Je moet het natuurlijk de kans geven. Maar als het niet werkt, zoek gewoon weer iemand anders die misschien wel bij je past.
Ja, ik heb en jij ook al gewoon best wel veel therapeuten gehad waarvan ik dacht, ja, dit gaat gewoon niet werken. Want ja, je begrijpt me denk ik niet. Of je ziet iets. Het scheelt natuurlijk ook dat. Misschien heb jij dat ook wel. Kijk, als je nog nooit bij een therapeut in wat voor vorm dan ook bent geweest, dat je dan misschien ook gewoon nooit echt over na hebt gedacht, of nooit zelf je hebt ingelezen, of überhaupt niet echt verstand ervan hebt, dan kan ik me voorstellen dat je gewoon als iemand wat vertelt, dat gewoon aanneemt. En dat is ook niet gek, want diegene heeft er ook voor geleerd en je bent gewoon geneigd om dat te geloven. Je gaat naar iemand toe die er verstand van heeft om te vragen, hey, wat is er mis met mij? En die zegt, je bent schizofreen. Dan denk je, oh, dat is balen. Oké, leuk. Maar ja, je mag ook gewoon denken als iemand iets zegt, dat je denkt, nope.
Maar waarom nee, hoor. Dan?
Dat is niet
kun
zo.
Kun je dat wat meer uitleggen?
Ja, of ja, waar baseer je dat op? Waar baseer je dat op? En als iemand dat goed kan onderbouwen, want dan zou hij ongetwijfeld zeggen, nou ja, dat baseer ik op dit en dit en dit. Maar het kan best zijn dat diegene dan iets opnoemt wat hij misschien niet goed heeft begrepen of groter maakt dan jij het voelt.
Ja.
Dat iemand zegt, ja, want je gaf aan dat je eigenlijk maar 1 uur per nacht slaapt of zo. En dat jij dan kan zeggen, oh nee, maar ik slaap gewoon niet zo heel goed. Ik slaap wel meer dan 1 uur per nacht, weet ik veel. Of zoiets. Dat er gewoon, er kan ook sprake zijn van een misverstand.
Ja.
Je ga ook zelf gewoon een beetje luister naar jezelf. Want ik denk dat je heel snel weet of iets klopt of niet.
Ja.
Ook als je er niet voor hebt geleerd. Ik heb al heel wat diagnoses versleten in mijn korte leven. er zijn er wel gewoon een aantal waarvan ik denk, ik gooi ze op één hoop en ik kijk gewoon ook, wat is de gemene deler? Hoe kan ik dat aanpakken?
Ja.
Want wat voor mij, voor wat verschillende diagnoses toch altijd een overlap is dat ik altijd erg moe ben en dat ik wel echt last heb van paniekaanvallen. Nou ja, en dan maakt het voor mij persoonlijk helemaal niet zoveel uit of dat dan echt een paniekstoornis of iets van een depressie of whatever. Maar ik weet wel, dat is mijn probleem. En daar ga ik dan wat aan proberen te doen. En ik snoep gewoon een beetje van alle verschillende therapietjes en kijk gewoon wat ik daar...
Lekker shoppen.
Ja, lekker shoppen, wat ik daaruit kan halen.
Ja.
En dat kan ik nu heel makkelijk zeggen, want
je zit niet in de diepte, je zit niet op de bodem. Ja, maar dat betekent dus wel dat er hier zitten in ieder geval twee levende bewijsjes dat er bewijs dat het echt ook weer beter kan gaan.
Ja,
100%.
Ja.
Er was ook een luisteraar die vertelde dat zij twee diagnoses dat die ongedaan zijn gemaakt toen ze uiteindelijk de kloppende diagnose kreeg. Na heel veel jaar later, dat ze toen een diagnose kreeg die zo goed klopte, dat ze daarna ook aangaven van, dat betekent eigenlijk dat die andere dingen die we eerder hadden vastgesteld, ongedaan worden gemaakt. En dat ze daar ook heel veel opluchting bij voelde. Omdat ze dus dacht van, nu snap ik het ineens. Nu snap ik mezelf ook weer beter.
Ja, dat kan dus. Dat kan dus heel fijn zijn inderdaad. Ja, ja, misschien ook wel, nou, mocht er dus iets met je gaande zijn en waarvan je denkt van, ik weet het niet en niemand begrijpt me en weet ik veel, een gevoel wat iedereen wel eens kan hebben, dan hebben wij denk ik een enorm goede serie voor je om aan te raden.
Ja.
Waar we allebei enorm veel mee hebben en dat is Crazy Ex-Girlfriend. Het is erg goed geschreven. Het gaat eigenlijk, je volgt een verhaal van een jonge vrouw die eigenlijk ook een beetje op zoek gaat naar, wat is er eigenlijk aan de hand met mij?
Ja.
En dat is, het is enorm grappig. Het is erg muzikaal.
Ja, er zitten heel veel hele leuke liedjes ook in.
Er zitten hele toffe liedjes in. Heel erg grappig. Maar het is wel ook best aangrijpend op veel momenten.
Een lach en een traan.
Een lach en een traan. En ik kan het echt aan iedereen aanraden. En er zit ook specifiek, dat is het laatste seizoen denk ik, gaat ook heel erg diep in op diagnoses en dat een bevrijding en een vloek kan zijn.
Mooi, mooi gezegd, mooie pitch ook. Dus de opdracht voor de luisteraars is in ieder geval, binge even 4 seizoenen Crazy Ex-Girlfriend. En dan spreken
het zijn er maar 4, je bent er zo
week
doorheen.
Ja. Maar nu moeten we elkaar nog een opdracht geven.
Ja, laten we elkaar even een opdracht geven.
Mijn opdracht voor jou is om een lijstje. We gaan weer een lijstje maken. Om een lijstje te maken met alle voordelen die je maar kan bedenken aan het hebben van een angststoornis. Wat voor een positiviteit het je opbrengt. Of wat voor een leuke situatie het je in kan brengen. Of alles wat er maar leuk, grappig, positief en fijn is aan een angststoornis.
Oké, ik schrijf het meteen even op.
En wat moet ik doen?
Nou, ik heb wel een opdracht voor je. De luisteraars weten dit niet, maar jij hebt momenteel wat minder werk.
Mm-hmm.
Dus je hebt wat meer vrije tijd.
Correct.
Nou wil ik jou uitdagen om met die vrije tijd iets te doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Dat mag zijn bijvoorbeeld een sport of zo doen die je nog nooit hebt gedaan. Dat je denkt, ik ga synchroon zwemmen. Nee, dat is te niche. Weet ik veel, klimmen of zo. Uh-huh. Of weet ik veel, een mountainbike huren ergens in een bos. Zoiets. Of dat je gewoon in je eentje misschien een stad bezoekt waar je nog nooit bent geweest.
Dat vind ik echt superleuk.
Ja, of bijvoorbeeld, weet ik veel, als je nog nooit diamond painting hebt gedaan. Dat maakt me niet uit. Ga met je eigen, met jezelf, een leuke nieuwe activiteit doen.
Oké, dat zal ik doen. Lieve luisteraar, kies even met wie je deze week meedoet. Dus ga je met Megan een lijstje maken van positieve dingen aan jou. Misschien wel een negatieve diagnose of iets waar je tegenaan loopt in het leven. Oh, ik richt me wel even tot de kijker, tot de luisteraar. Of ga je met mij mee op een solo date met jezelf iets doen wat je nog nooit gedaan hebt?
Waardoor het toch eigenlijk een soort van duo date wordt. Wat gezellig.
Laat het ons weten op The Gram @smartthepodcast of op Facebook @smartthepodcast.
Zeker. En je mag ook gewoon altijd met al je vragen. Je kan in onze DM's sliden, maar je mag ook gewoon een ouderwetse, keiharde e-mail knallen naar smartepodcast@gmail.com.
Wordt gewoon ook gelezen. Lezen we allemaal.
Ja. Worden we ook gewoon één keer in de maand denken we, oh god, ja, we hebben een Gmail-adres.
Nee hoor, dat kijken we hartstikke goed na.
En, zeker, wij zijn heel georganiseerd.
Volgens mij is het dan tijd voor de Smart Lab, hè?
Oh god, de Smart Lab.
Ja, daar komt hij al.
Oh, nou die besloopt me echt een beetje.
Ha, daar is die. Ben je bang voor rare blikken, dat ze je de groep uitkikken? Nou, dat is dan hun verlies, want weet je wat? Drumroll please! Jezus, dit kan niet. Je diagnose is geen label, je hebt het maar je bent het niet. Kom bij ons clubje van crazy people en ga met ons in therapie. Niets is in beton gegoten, het zit niet vast met tape of prit. Het is niet hermetisch afgesloten en alle kieren afgekeerd. Je hoeft je nergens voor te schamen, iedereen mankeert wel iets. En gek zijn is toch leuker samen, ga met ons in therapie.
Hatsee!
Hatsee! Nou, wat ontzettend fijn en gezellig dat jullie er weer bij waren deze week. Dat geeft ons ook steun, hè? Dat we niet gewoon met z'n tweeën in het luchtledige zitten te praten over al onze kwaaltjes, ja, misère.
Vooral omdat er zoveel techniek bij komt kijken die we allemaal op moeten zetten. Dan kunnen we beter gewoon naar elkaar toe gaan en praten. Maar ja, die techniek zetten we toch echt op, zodat jullie het ook kunnen horen. Waardeer je dat nou? Dan kan je ons sterren geven in je podcast-app waar je luistert. Waarderen we heel erg. En je kan ook een recensie schrijven.
Ik kan ook lekker een recensie schrijven.
Mag je doen op onze Facebookpagina. Je mag ons een DM'tje sturen via Instagram. Je mag ons mailen met je recensie.
Of stuur hem in naar het NRC.
Oh, dat vinden we ook leuk, ja. Je mag ook gewoon ergens buiten het opschrijven met spraypaint.
Ja, leuk.
Graffiti.
En dan een foto maken en die dan weer delen op alle socials. Maak het zo gek als je wil. Maar weet je, zolang je lieve dingen over ons zegt, dan vinden wij dat super gaaf.
Ja, zeker. Tips ontvangen we natuurlijk ook graag. Gaan wel in een apart mapje, maar schroom niet. Volgende week gaan we het hebben over... Zeg jij maar.
Geaardheid. Waarom nu nog?
Het was een soort van extase-achtige eindnoot die ik probeerde te doen. Ja, beter. Geaardheid.
En dan vooral seksuele geaardheid. Niet gewoon zoals wat je aard is.
Misschien wel. Misschien ga ik het daar wel heel erg uitgebreid met de mensen over hebben.
Oké. Maamke gaat het hebben over iemand die Aard heet. En ik ga het hebben over mijn seksuele geaardheid. Aardstaartjes gaan we ook nog even kort aanstippen.
Kan jij ook niet wachten? Ben je heel nieuwsgierig geworden? Tune dan volgende week weer in op je favoriete podcast app. En dan rest mij nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk en onthou...
Diagnose... More like diagnoser.
Oké dan. Doei doei.